We willen vanmorgen met Gods hulp nadenken over wat u vindt opgeschreven in Deuteronomium 32 en daarvan de versen 11 en 12. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemd God met hem. Als thema boven de prediking gemeente schrijven wij vanmorgen het komen in je element. En dat thema willen wij overdenken aan de hand van drie aandachtspunten. In de eerste plaats onze onmogelijkheid vastgesteld. In de tweede plaats tussen start en finish. En in de derde plaats het beloofde toch verkregen. Gemeente, onze tekstversen zijn een onderdeel van het lied van Mozes. Mozes die werd in de Bijbel nogal eens aangeduid als Mozes, de man van God. God had het volk Israël beloofd hen te brengen naar Egypte. En vandaar van Egypte naar het beloofde land. En dan lezen we zo, en God leidde het volk door de hand van Mozes en Aaron. We weten dat Mozes 5 boeken heeft nagelaten die ons de relatie beschrijven tussen God en Israël. Het boek Genesis, het eerste boek, beschrijft de wording, het ontstaan van Israël. Exodus, de bevrijding van Israël uit Egypte. Leviticus, het derde boek, toont ons de wijze waarop God nu omgang wil met zijn volk. Het vierde boek, Numeri, dat behandelt de wijze waarop de maatschappij wordt geordend naar maat en getal. En dan volgt tot slot het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. Kern van die 5 boeken is dus het middelste boek, Leviticus. En centraal daarin staat de heiligheid van God, ook de heiligheid die wij hebben te betrachten en de grote verzoening. En rond dat kernthema staan dus eigenlijk die andere 4 boeken gegroepeerd. Wat ook opvalt is dat in die eerste 4 boeken van Mozes, dat daar Mozes leerling is van God. Regelmatig komt hij daar die zinsnede tegen en God sprak tot Mozes. Maar in Deuteronomium is Mozes leraar. Een leraar die zijn volk betrekt in een leerproces. En het boek begint dan ook met die woorden. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Het boek Deuteronomium vormt dus een terugblik. En die terugblik die vindt plaats daar aan de grens van het beloofde land. De woestijnreis van het volk Israël is dus bijna ten einde. Het 32e hoofdstuk wordt aangeduid als het lied van Mozes. Vandaar ook dat we het laatste vers er even bijgepakt hebben van het hoofdstuk daarvoor. En de laatste 2 hoofdstukken, de hoofdstukken 33 en 34, die beschrijven het sterven van Mozes. Mozes die geeft dus aan zijn volk een terugblik met dit boek Deuteronomium. Zoals ook wij wel eens terugblikken en dan zeggen, wat heb ik daar nu eigenlijk van geleerd? Gemeente, daar neemt u toch wel eens de tijd voor, hoop ik. Of bent u ook zo iemand die maar doordraaft? Want dit moet nog en dat moet nog. Regelmatig zo eens je leven onder de loep nemen en dan evalueren. Evalueren, dat is die waardevolle dingen naar boven halen en dan daarvan bepalen, ja, wat zou ik nu eigenlijk wel eens willen doorgeven aan mijn vrienden, aan mijn kinderen. En dan niet alleen voor het leven van alle dag, dat ook. Maar met mijn natuurgemeente, die zaken, die slaan op het geestelijke leven. De relatie van God. Met welke dingen kan ik nu voor die God bestaan? Want u voelt toch zelf wel aan, de getuigde Bijbel ook, dat uw en mijn leven aankoerst op een eeuwigheid. Dat is dus een tijd waaraan geen einde komt. En als we Gods woord eens nalezen op dat punt, dan weten we allemaal dat er maar 2 uitkomsten mogelijk zijn. Dan wordt het voor u en voor mij een eeuwig wel of een eeuwig wee. Bij God in de hemel of zonder God in de hel. En als we toch met dat punt bezig zijn, gemeente, dan getuigt Gods woord heel nadrukkelijk dat u en ik nou van nature ons niet op die weg naar de hemel bevinden. Dat is ook de klem van de prediking die elke zondag tot u komt. De klem op dat u en ik nou eens een andere koers leren nemen. En die koers is de eeuwige weg, de enige weg ten leven, zoals die ook bereid is door de Heer Jezus Christus. Uw leven dus als een leerproces en dan bepalen wat u daarvan wilt doorgeven. Doorgeven traditie. Dat woord betekent twee zaken. Enerzijds de inhoud, wat wilt u nu eigenlijk doorgeven? Maar niet minder en past er ook voorop de wijze waarop je dat doet. Dat is ook traditie. Dus wat geeft u nu door aan degene die u lief zijn? Wat vormt de inhoud van uw traditie en hoe geeft u het door? Mozes, die denkt na over de weg die God met hem en met het volk van Israël is gegaan. En als hij daar zo mee bezig is, gemeente, dan gebeurt er iets bij Mozes, dat herkent, geloof ik, elk kind van God wel. Want Mozes gaat zingen. Hij zingt de Heere een nieuw lied. Een lied is nieuw, is vers als je God ervaart in je leven of als je God mist. Denk maar aan wat we zojuist ook gezongen hebben met Psalm 42. Mozes zingt en die woorden, gemeente, die klinken als een levend les tot het hele volk van Israël. Ons eerste punt, onze onmogelijkheid vastgesteld. Neig de oren, gij hemelen, ik zal spreken, en de aarde horen de redenen van mijn mond. Mijn leer druppen als een regen, mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grasscheutjes en als druppelen op het kruid. We weten dat de meeste woestijnen in Palestina bestaan uit kalksteengebergten. En die vegetatie daar in die woestijn, die moet het hebben van de dauw en van de stofregen. Zo ook, zegt Mozes, het onderwijs van God. Mijn reden vloeien als de dauw. Mozes, die stelt dus, wat u, o volk, nu leren wil, is voor u net zo nuttig en net zo heilzaam als de dauw en de regen heilzaam is voor het gras en ook voor de kruiden. En de reden, want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotssteen wiens weg volkomen is, want al zijn wegen zijn gerichten. God is waarheid en er is geen onrecht, rechtvaardig en recht is Hij. Dat God, gemeente, een toevlucht is voor de zijnen, dat staat volkomen vast. En de wijze waarop God nu handelt gaat gepaard, zegt Mozes, met gerechtigheid. Misschien ziet er ook wel een jongen die zegt, waarom werkt God nou altijd op dat recht aan, op die gerechtigheid? Wel, dat is Gods aard, dat is Gods natuur. En de profeet Jeremia zegt van God, de Heere God is de waarheid, Hij is de levende God en een eeuwig koning. Als God je eerlijk maakt, dan zul je ook erkennen dat je bij deze God nooit en ten nimmer onrecht kunt waarnemen. En al Gods handelen met mensen is ook gericht op hun eeuwig behoud. Gemeente, dat leert ons toch zondag 10 van de Heidelberger. Voorspoed en tegenspoed. Mozes begint dus met het beschrijven van God, de God van Israël. Die God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Maar als Mozes zo eens terugblikt, dan ziet hij ook hoe de mens nou die omgang die God met hem wil, hoe die mens nou die zaak beantwoordt. En dan stelt hij vast dat de mens het tegen God heeft verdorven. Het zijn zijn kinderen niet en de schandvlek is hun. Het is een verkeerd en een verdraaid geslacht. uit het leven van het volk is blijkbaar dus niet af te lezen dat zij kinderen van God zijn. Moedwillig en zonder schuldgevoel leven zij zo hun leven ten diepste los van God. Hooguit, ja, nog een beetje godsdienstigheid leven ze zo hun leven. Een beetje religie en daar houdt het eigenlijk mee op. Dat is dus blijkbaar hun dank voor al de weldaden die God aan hun heeft bewezen. Gemeente, is uw leven ook eigenlijk toch wel een beetje los van God? Moet u ook bij uzelf wel eens waarnemen dat u zich toch eigenlijk meer en meer bindt aan de wereld en aan de genietingen die de wereld biedt? Beantwoord je dan zo Gods weldaden? Zult gij dit, vers 6, den Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verkregen, die u gemaakt en die u bevestigd heeft? Denk toch eens even terug. Gedenk aan de dagen van ouds. Merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken. Uw ouden, en zij zullen het zeggen. Gemeente, dat voorgeslacht van die kinderen van Israël, die kon nou echt vertellen wie God was. Hun voorgeslacht. Als u nu toch eens bezig bent, gemeente, met die terugblik in uw leven, kon u dan destijds bij uw ouders terecht? Waren uw vader en uw moeder voor u ook als een vader en moeder in Israël? Mensen die onderwijs konden geven over die enige troost in leven en in sterven. Of misschien heeft God wel andere mensen op uw pad gezonden die u die levenslessen hebben geleerd. En dan nog iets, gemeente. Als God u kinderen geschonken heeft, kunnen uw kinderen dan bij u terecht? Als ze zo eens met vragen komen. Nee, niet uit het hoofd. Die dingetjes opdreunen. Maar als ze zeggen, pap, hoe gaat dat nou eigenlijk als God in je leven komt? Hoe werkt dat dan? Kunt u ze dan onderwijs geven? En dat heel eerlijk. Gemeente, gelukkig heeft God ons nog zijn woord gegeven. En wat een zegen dat wij Gods woord, de Bijbel, nog steeds in alle rust kunnen lezen. God heeft u dit geschonken. God heeft u dit nog gelaten. Dat wij zo met Gods woord kunnen omgaan. Zo heeft God ook aan Israël een plaats gegeven om te leven. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal van de kinderen van Israël. Want des Heeren deel is zijn volk, Jacob is het snoer van zijn erven. We weten dat het volk Israël niet altijd in Canaan heeft gewoond. Het land dat was hen wel beloofd al honderden jaren daarvoor. God had het beloofd aan Abraham, had die belofte ook bevestigd bij Isaac en bij Jacob. En Mozes die bezingt hier dus hoe God nou daar in dat Midden-Oosten die grenzen trekt. Maar we zien dat Mozes ook gelijk doorsteekt naar de kern van Gods klacht. En Mozes slaat daarbij bewust enkele fasen over in de geschiedenis van Israël. Ik denk bijvoorbeeld aan dat gegeven dat Jacob vanwege de hongersnood uit Canaan weg moest en moest verhuizen naar Egypte. Weet je nog, in die Nijldelta bij het land Goshen. Dat God ook op een wonderlijke wijze zijn volk heeft uitgeleid en ook geleid door de Rode Zee. Daar gaat Mozes in dit lied allemaal aan voorbij. Want Mozes die blikt daar aan die grens van het beloofde land terug op die woestijnreis zelf die net achter hun ligt. En Mozes bepaalt dus het volk in zijn lied bij het begin van die reis. En dan lezen we, daar heeft God het volk gevonden. God vindt zijn volk. Ziet u, gemeente, het is weer God die de mens opzoekt. God die weer het initiatief neemt. Herkent u dat als u terugblikt in uw leven? Want de eeuwen door klinkt daar die oproep. Waar zijt gij? Zoals we dat ook belijden in artikel 17 van de geloofsbelijdenis. En God vond hem in een land der woestijn en in een woeste, huilende wildernis. Dat volk was dus in een gebied waar je geen kruimeltje brood en geen druppeltje water kon verwachten. Een gebied, zegt Mozes, waar de wildernis huilt vanwege de eenzaamheid. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Dat is blijkbaar het enige wat je in dat gebied kunt verwachten. Dat gebied, dat leent zich blijkbaar uitsluitend voor een massagraf. Dat was toch de klacht ook van het volk? Hebt gij ons uit Egypte weggeleid en hier gebracht dat wij hier zouden omkomen in deze woestijn? Daar in dat gebied is dus blijkbaar niet te leven, daar houdt niemand het vol. Ja, misschien wel een tijdje, maar dan is het toch gegarandeerd omkomen. Het enige wat je kunt vaststellen, dat het leven daar, en zeker het leven op de lange duur, onmogelijk is. Onze onmogelijkheid, gemeente, is een uitgemaakte zaak. Maar één ding, waar God nou dit volk gaat vinden in die woestijn, jongelui, daar begint nou het echte leven. Ons tweede punt tussen start en finish. God heeft dat volk dus daar gevonden in die huilende woestijn. En liet God het daarbij, dat hij zegt, nou, ik heb ze gevonden, ik weet waar ze zijn. En voor de rest niets, nee. Nee, want Mozes die ziet ook hoe God dat volk daar uit de diepe afgrond van de dood gehaald heeft. God leidt zijn volk. En misschien zit je wel eens met die vraag, hoe doet God dat nou in mijn leven? Waar kan ik nu op rekenen? Wat houdt Gods leiding nu in? Hij voerde hem rondom. Mama, ik leid je rondom. Hij onderwees hem. Hij bewaarde hem als zijn oogappel. We weten dat God het volk aanvankelijk via een veel kortere route naar het beloofde land heeft willen leiden, maar dat ze door hun eigen ongeloof daar niet in konden gaan en dat ze toch 40 jaren in die woestijn rondgezworven hebben. Maar God liet ze niet aan zichzelf over. Nee, God bewaarde hen. Dat is, God bewaakte hen. En hoe? Dat heeft hij nou gedaan, gemeente, als zijn oogappel. Dat betekent dat je dus iemand lief hebt als het allerliefste wat je bezit. En één ding, dat weet elke vader en moeder en misschien ook wel een jongen of een meisje die verkering heeft. Het allerliefste wat je hebt, daar waak je toch over. En die vertroetel je toch. Mozes gaat verder. Hij zegt, gelijk een arend zijn nest opwekt en over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Gelijk een arend, zo leidde de Heere zijn volk alleen. Mozes die vat dus die hele woestijnreis die achter hem ligt, vat hij samen in de vorm van een gelijkenis. En God gebruikt menigmaal, gemeente, zaken uit de natuur, zaken die wij zo met onze eigen ogen kunnen waarnemen. En wat wij ook zo met onze eigen ogen kunnen waarnemen, vergelijkt God nu met zijn omgang met ons. De Heere is gelijk een arend, zegt Mozes. Nou, zijn er hier misschien ook mensen die de Bijbel ook wat beter kennen en dan opeens met die vraag komen, zegt Mozes, hoe kun jij nou God vergelijken met een arend? Want in Leviticus heeft God toch tegen jou gezegd dat de arend een onrein dier is? Gemeente, als we dat stuk in Leviticus na zouden slaan, dan zien we dat daar aan de orde is of wij dieren kunnen eten of niet. Het gaat er over die reine en die onreine dieren. We weten ook, moet je altijd maar bedenken, dat de hele schrift van God is ingegeven. En God heeft deze vergelijking van Mozes nergens onder kritiek gesteld. God zelf, die gebruikt de arend, of beter gezegd, de eigenschappen van deze roofvogel. Die eigenschappen, die hebben soms betrekking op God en soms op mensen. Ik wil u een paar van die eigenschappen noemen. Wat leert ons de Bijbel, Gods woord, als het gaat over de arend, die ook wel adelaar genoemd wordt? Wel, die arend die wordt in de eerste plaats bewonderd om zijn statige vlucht, als je hem zo door de lucht ziet zweven. Hij wordt ook bewonderd om die snelle vlucht die hij opeens kan maken. En hij wordt ook bewonderd op die onbereikbare plek waar hij zijn nest bouwt. Dat dwingt bewondering af. We weten ook vanuit Gods woord dat de arend wel eens wordt gebruikt als symbool voor hemelse wezens. Als we kijken naar het boek Openbaringen, dan is de arend daar één van die vier dieren die daar staat voor de troon van God. En die arend mag daar de hele vogelwereld vertegenwoordigen. En hij roept met die andere drie dieren, dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En tenslotte in de vijfde plaats gebruikt God ook dat beeld van de arend voor een beeld voor vijanden, als een wijze waarop God straft. Maar, zegt u, hoe komt Mozes er nou toch toe om onze God te gaan vergelijken met een arend? Nou, gaan we even terug naar die situatie daar aan de rand van het beloofde land, de woestijn met al die gebergten, weet u. En die arend die woont daar ook in een bergachtig gebied. Er zijn veel bergen in de woestijn. En nou weten wij dat Mozes van zijn 40ste tot zijn 80ste jaar daar de kudde heeft gehoed van zijn schoonvader Jethro. En daarna heeft Mozes nog eens 40 jaar het volk Israël geleid als man Gods door de woestijn heen. Mozes heeft dus 80 jaar in die woestijn geleefd. En het volk zelf heeft ook 40 jaar gezworven. En heel het volk kan met deze bewoordingen opeens begrijpen wat Mozes nu beweegt tot dit vergelijk. Daar hoeft dat volk van Israël gemeente echt niet zo lang over na te denken. Mozes die denkt dan aan het majestueuze handelen van God en ook de verhevenheid van God in de hemel. Ook heeft dat volk in die 40 jaar gezien hoe een arend nu omgaat met zijn jongen. En Mozes neemt ook dat beeld. Dat beeld op het moment dat die arend zijn nest opwekt. Zijn nest, de jongen die in dat nest zijn. Nu heeft Calvijn blijkbaar heel veel Joodse commentaren gelezen. En hij zegt dan, en dat frappeerde mij wel, de Joden zijn gewend om over dingen die de mens onbekend zijn, gedurfde onzin te verkopen. Zij hebben, zegt Calvijn in deze tekst, dingen gevonden die niets, maar dan niets te maken hebben met de bedoeling van Mozes. Mozes gebruikt gewoon het bekende beeld van de arend, zoals hij dat eigenlijk, zegt Calvijn, van elke andere vogel had kunnen doen. En, zegt Calvijn, ik geloof dat Mozes nou helemaal niets anders in gedachten is gekomen dan wat die woorden hier op zichzelf zeggen. Gemeente, wat een nuchterheid en ook een les voor ons. Houd je nou toch eens aan Gods bedoeling. Houd je aan de woorden die God bij monden van Mozes ons hier voorhoudt. Ik moet in dit verband ook even denken aan de jongelingen van Berea. Die ook niet geloofden wat elke prediker zomaar zei, maar die het nazochten in Gods woord of het al zo was. Wat bedoelt Mozes dan? Welke eigenschap en welke woorden kiest Mozes? In welke bewoordingen schetst Mozes ons nu de omgang van God met zijn volk? Mozes die tekent ons hier de wijze waarop God zijn volk leidt. God leidt zijn volk alleen. Er was geen vreemd God met hen. God, je leidsman. God zal zelf je leidsman wezen, jongelui. Leren hoe jij, hoe jullie wandelen moeten, zegt David. En dan is er geen vreemd God met je. En God leert, ziet, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zie op mij. Waaruit bestaat nou die leiding van God? En wat merk je daar nu van? Als God dus werkt, welke werkingen ervaar je dan? Wel, zegt Mozes, God neemt je apart. En God gaat aan het werk als een arend. Het leven begint inderdaad op zo'n onmogelijke plaats, hoog in de bergen. En welke werkingen, welke werkwoorden vinden we nu gemeente in onze tekst? Ik noem u in de eerste plaats opwekken. Zweven. Zijn vleugels uitbreiden. Je nemen en je dragen. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Calvijn zegt, we zien daarin een meer dan moederlijke manier waarop God zijn kinderen opvoedt. Hij wekt dus zijn jongen op, opwekken. Wel, dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk aanzetten tot, aanmoedigen, aanporren, kom op, vooruit. Hij maakt zijn jongen wakker, zeggen de kanttekenaren, met een geluid. En die arend, die wil zo aan zijn jongen gaan vertellen dat hij ze wil leren vliegen. Die jongen, die moeten dus leren vliegen. Ze moeten dus het leven door. En dat moeten ze leren. En dat doet een arend, gemeente, als de jongen er aan toe zijn. Niet net als ze pas uit het ei gekomen zijn. En die arend, die gaat staan fladderen op dat nest. En die jongen, die gaan dat nadoen. Kleine kinderen hebben misschien ook eens een broertje of een zusje eten gegeven. En wat doe je dan? Dan neem je zo'n klein stukje brood. En hou je dat het kindje alleen maar voor? Nee, ja. En dan doet je broertje en zusje doen dat ook. Zo ook die arend, die gaat staan fladderen en die jongen die doen het na. En je voelt zelf al aan, je kunt pas echt fladderen als je een verenpak hebt. Eerst dan nogmaals wekt de arend zijn jongen op als ze er aan toe zijn. En ook zo mooi, dat jong is de natuur van de arend al deelachtig. Alles zit erin. Gemeente, wat een beeld. Dat jong heeft de eigenschappen van de arend al meegekregen. En nu wij. Gemeente, als God nu u zo opwekt, als een arend zijn nest. Wat hebben u en ik dan meegekregen, opdat wij het leven kunnen doorgaan? In de eerste plaats de les dat u en ik in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat u en ik in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij wederom worden geboren. Wij worden ook dagelijks vermaand ons voor God te verootmoedigen. En ook vermaand, en dat is blijkbaar nodig, om onze reinigmaking en zaligheid nou eens buiten onszelf te zoeken. Gemeente, dat is onze onmogelijkheid zoals die is opgetekend in het formulier van de heilige doop. Onze reinigmaking en onze zaligheid buiten onszelf te leren zoeken bij God. En dan die heilige doop, krijgen we toch ook daarin mee, betuigt en verzegelt ons de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daar moest ik toch even aan denken als het gaat om wat een gedoopt kind eigenlijk al meekrijgt bij God vandaan om het leven door te gaan. Daarin krijgt dat kind dus alles mee wat nodig is om straks zonder verschrikken voor God te verschijnen. En dat arendjong hier met die gelijkenis, nee, niet als een arend in de dop, want alles zit erop en eraan. En dat jong gaat getraind worden om dat nest te verlaten. Ik heb het wel eens gadegeslagen bij een video die gemaakt was van een wetenschappelijk team. Die zo'n arend had gadegeslagen gedurende een jaar of drie in de Pyreneeën. Ik heb zelf ook nog wat informatie daarover gezien. Zo'n 25 arendsoorten over de hele wereld. En dan zie je daar op die hoge richels iets voor u. Dat jong zo, dat staat te fladderen. Opeens komt het zo onverwachts los van de grond. Het schreeuwt en het piept en het zakt weer. En die ouders, gemeente, let op, want nu komt God in beeld. Die ene ouder, die zweeft daar zo hoog boven dat jong, boven dat nest ter bescherming. En die andere, die zit daar wat lager in het ravijn, op een tak of zo. En die daar beneden zit, die roept en die jokt dat jong. Het moedigt ook dat jong aan. Het deed me denken aan de Heer Jezus. Aan God die weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hoe heeft ook de Heer Jezus aan zijn discipelen, zul je het nooit vergeten, heeft hij ook niet voorgehouden dat hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Maar met mij dringt u door benden en springt u over muren. God weet wel wat van u en van mij is te wachten. En die oudere vogels, die weten ook wel waar ze het over hebben. Ze begrijpen best wel die angst en die onzekerheid van dat jong daar, hoog in dat nest op die richel. Ook Abraham, de vader van alle gelovigen, die moest toch ook God leren navolgen, weet je nog hoe? Zonder te weten waar die komen zou. Jongeren zeggen nog wel eens tegen mij, meneer Timmermans, als ik zo gehoor moet geven, hè, aan wat u zegt, dan is het toch voor mijn gevoel net alsof ik in een donker gat moet springen. Nou, zo'n arendsjong daar op dat nest zal met zijn scherpe blik ook ongetwijfeld dat enorme grote ravijn gezien hebben. En dan nog geen stuur te hebben over je vleugels en die onverwachte rukwindjes daar. Zo'n jong weet ook nog niet hoe alles in zijn werk gaat. Ziet hem fladderen. En hij wil best wel naar die vrijheid horen, want dat komt best wel aan. Maar hoe moet dat toch? Hoe? Gemeente, hoe gaan wij om met zulke jongen? Ik moest toch denken in dit verband, als het gaat ook over die woestijnreis, aan die 12 verspieders. Weet u nog? 10 van hen hadden alleen maar oog, ja, voor het mooie van het land, die grote druiventrossen, vloeiende van melk en honing. Maar daar lopen ook eenaarskinderen van die grote jongens. Daar kom je maar niet zo voorbij. En die andere twee dan, Jozua en Caleb, ontbrak het hen aan realiteitszin? Want nee, die hadden dat ook wel gezien. Want God maakt je best wel reëel, jongelui. Maar één ding, God leert nog een extra les. Hij zegt, ziet op mij. Want in God zullen wij kloeke daden doen. En dat mochten Jozua en Caleb nu voorhouden aan het volk Israël. En dan te bedenken dat zij de enige twee zijn geweest, gemeente, die een erfdeel hebben gekregen in het beloofde land. Ga en zie op God. Die ouders, die oudervogels, maar aanmoedigen en opwekken om te vliegen. Die ene week nog, die zit daar wat lager in het ravijn. Weer het beeld van de Heer Jezus, maar dan in een ander verband. Hoe is ook de Heer Jezus, gemeente, als zoon des mensen niet verlokt en verleid, ook verzocht, uitgenomen de zonde. En ook de Heer Jezus, die weet toch waar hij het over heeft. Hij heeft toch ook hier op aarde geleefd. Maar hij mag ook weten wat het is om na die vernedering te worden verhoogd en te worden opgenomen en zit daar aan de rechterhand van God. Hij mag weten wat het is om daar bij God te zijn. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, weet je nog? En hoe je daar komt? Zoals even kijken naar Petrus. Petrus die wist ook heel goed wat wegzinken was. Maar hij getuigt in 1 Petrus 3 dat onze God, deze Jezus, tot ons heeft gezonden, opdat En daar komt het doel in zicht. Opdat deze Jezus ons brengen zou tot God. Hij, de weg, de waarheid en het leven. En alle dingen in uw leven moeten nou daartoe medewerken. Dat opwekken van God geschied is op de wijze zoals wij belijden in zondag 10. Voorspoed en tegenspoed. En ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente. Maar is het bij u nou ook zo? Dat het juist die tegenspoed is die je tot nadenken stemt. En dat je dan toch anders op de knieën gaat. Dat je juist dan als het, als God je tegen zit, vaak zo anders op de knieën gaat. We gaan weer even terug naar dat arendsnest. Weet u nog, met die ene oudervogel erboven tot bescherming en die ander daar in de diepte. Beide hebben zelf ook beleefd wat dat jong daar op dat nest doormaakt. En die arend die zweeft boven zijn jongen. Want God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zweven. Dat Hebreeuwse woord betekent ook broeden. Weet u nog, als Gods geest zweeft over de wateren, dan is blijkbaar die geest levenwekkend bezig. Wanneer als de aarde woest en ledig is. Zorgen dat iets tot leven komt. U kunt zo slecht niet wezen of deze God heeft alles in huis om het ware zaligmakende leven bij u op te wekken. Zorgen dat iets tot leven komt. God wekt dus dat leven op dat u en ik, opdat wij allemaal komen zouden daar waar je in je element kunt zijn, ons thema. Gemeente, wilt u vrijheid? Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En leven wekken, dat begint ook met het scheppen van licht. Je krijgt licht op je pad. Ik moest er vanmorgen nog zo aan denken toen we hierheen reden. En dan zie je tegenwoordig bij die plantenkwekers dat ze de aarde afdekken met van de zwarte folie. Want waar geen licht komt, komt ook geen onkruid. En daar worden dan die plantjes klaargemaakt om de verkoop in te gaan. God begint dus met licht te geven op je pad. En hij gaat ook die begeerte wekken naar die ware vrijheid. En hoe doet hij dat? Door je het besef bij te brengen dat je eigenlijk gebonden bent. Dat besef kreeg Israël toch daar in Egypte. Toen daar dat volk ging ervaren dat dat leven in Egypte eigenlijk een vorm was van slavernij. En nou dat arendsjong, dat wil best wel zo de vrijheid in. Maar hij schrikt toch voor de weg erheen. God wekt ook dit verlangen bij u. Het verlangen naar die vrijheid. En gemeente, hij breidt zijn vleugelen voor je uit. Hij omvat ook met zijn vleugels elk jong. Zou je het nooit vergeten? Onder zijn vleugels is er voor iedereen plaats. En God breidt als de arend dus zijn vleugelen uit. Dan ook zo mooi. Hij neemt je en hij draagt je. Zie je het? God is geen God die je neemt en je loslaat. God neemt je en je draagt je. In het Hebreeuws is dat ook één vloeiende beweging. Denk maar kinderen aan de wijze wat een kat doet als de jongen in nood zijn. Dan grijpt hij ze in de nekvel met zijn mond en je ziet ze zo hangen en dan brengt hij ze zo naar een plek waar de jongen veilig zijn. Hij neemt je en hij draagt je. En één ding, God, gemeente, heeft dat ook beloofd. En dat deed hij al aan het begin van de woestijnreis. In Exodus 19 lezen we dat God op de Sinaï tegen Mozes zegt: jullie hebben gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen heb en tot mij gebracht heb. Zo is dus die woestijnreis begonnen. En Mozes stelt hier aan het einde van de reis vast, gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Nogmaals, één beweging. Jongelui, God laat niet varen de werken die hij begon. God heeft zijn volk gedragen. En gemeente, hier komen we toch bij een geheim. Een geheim dat elk kind van God kent. Leren vliegen, want daar ging het toch over. Leren vliegen, het leven doorgaan, is eigenlijk leren te worden gedragen. God heeft ook in de doop je bij je naam geroepen. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Je bent van mij, zegt God. Kees, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Leni, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En wanneer je dan zult gaan door het water, ik zal bij je zijn. En door de rivieren, ze zullen je niet overstromen. En wanneer je door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal je niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Weet je nog? Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Toen, zegt Mozes, toen heeft God u gedragen. Deed me denken aan dat welbekende gedichtje over die droom die geen bedrog is. In die droom zien we in gedachten iemand lopen langs het strand. En hij loopt daar aan Gods hand. En als je zo dat fotootje bekijkt, dan zie je aanvankelijk twee paar voetsporen gaan. Maar op een gegeven moment is het maar één paar voetsporen. En dat was nou uitgerekend op het moment dat die ene man het zo moeilijk had in zijn leven. Juist toen hij God nodig had en eigenlijk geen uitkomst zag. En hij zegt dan ook, Heere, waarom dan toch? Waarom liep ik daar op die foto zo alleen? En dan antwoordt de Heere vol liefde. Hij zegt, mijn lieve kind, toen het daar zo moeilijk was, heb ik jou gedragen. Het zijn jouw voetsporen, niet het laatste paar. Het zijn de voetsporen van mij in je leven. Gemeente, die weg naar de vrijheid. Leren vliegen is leren te worden gedragen. En wilt u nu ook zijn op die plek waar je nou echt kunt zijn in je element? God leidt je in zijn waarheid door zijn woord en door zijn geest. Jesaja 40, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor den Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte van die die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Dat is de garantie, gemeente, die God geeft in Jesaja 40. En zo leerde het ook David. God zal zelf je leidsman wezen. Hij zal leren hoe jij nu wandelen moet. En hij zal leiden dat zacht gemoed even recht des Heeren komt. Toch ook weer het gericht om de hoek kijken. En wie een nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Ja, en het goed dat nou nooit, dat nimmer meer vergaat, dat zal hij ook ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Erven, ons derde punt, het beloofde toch verkregen. Gemeente, dat vormt het slot van de terugblik op die woestijnreis. Mozes heeft natuurlijk in de rest van het lied geschilderd wat het volk allemaal ten deel viel. En in het geloof ziet hij ook, en dat maakt ook deel uit van Gods beleid, hoe God het volk straft, omdat het de weldaden van God verzondigt. Maar één ding, die straffen van God betekenen altijd weer, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. En het is tegelijkertijd een opnieuw een opwekking tot het leven met hem. God, jongelui, is een God die je niet bedriegt. Een God die trouw houdt in eeuwigheid. Want die het beloofd heeft, die is getrouw, die het ook doen zal. Hoe weet je dat? Wel, God heeft toch daar in dat beloofde land die vijanden verslagen en die vreemde volken verdreven. Beeld van Christus die de Satan heeft verslagen en die ook zo de weg tot God heeft gebaand. En als God dan bij ons aan het werk gaat, dan drijft God toch door zijn geest ook bij ons eruit alles wat God niet behaagt. En zo gaat hij dan ook zijn kinderen gelijk maken aan het beeld van zijn zoon. En zo mogen wij dan in Christus die het volbracht heeft op Golgotha, mogen wij dan dat beeld terug ontvangen waarin God ons heeft geschapen. Eén ding, jongelui. God belooft ons geen van allen een kalme reis. Getuige ook die weg in de woestijn. Maar God belooft ons wel een behouden aankomst. Doorvertaald, God zendt ons als zijn kinderen toch als schapen te midden onder de wolven. En dat is niet niks. En als het dan benauwd is, zul je hem dan aanroepen in angst en in smart? Ook op die moment dat er duizend zorgen en duizend doden zo jouw hart kunnen kwellen. Onze Heer Jezus Christus heeft aan al zijn discipelen voorgehouden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En daar staat geen punt. En de Heer Jezus vervolgt, maar hebt goede moed. Want ik zeg de Heer Jezus, hebt die wereld, ook die wereld bij jou van binnen, heb ik overwonnen. En zie. Zie. Doe je ogen toch open. Zegt de Heer Jezus daarmee. Zie, ik ben met u. Tot aan het einde. Tot aan de voleindende wereld. Al de dagen. Hoor je het? Elke dag. Doe je ogen open. Wees reëel. Heb oog voor die afgrond die daar is. En op alle gevaren. Maar boven al die zaken. Zie op mij. Zie, ik sta aan de deur van je hart. En ik klop ook heden morgen. En zo wek ik je op om je oude nest te verlaten. God, zegt de Heer Jezus, heeft mij gezonden om jou te brengen bij God. Ik ben je overste leidsman. En ik ben ook je voleinder van het geloof. Wat een nodiging, hè, gemeente. Gaat u mee, betuigde de Heer Jezus daarmee. Gaat u nou mee aan mijn hand? Want je wilt toch ook die ware vrijheid kennen? Of durf je niet te springen? Vertrouw je me niet? Gemeente, dat komt best wel dichtbij. Want ook tussen uw start en tussen uw finish openbaart zich een drie-enige God. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Zij drieën willen maar één ding, uw heil bewerken. En in die weg leert u het ook. Het is door u. Het is door u alleen en dat om het eeuwig welbehagen. En één ding, jongelui. In die fase tussen start en finish wordt de zekerheid van het geloof toch gekend. Hoewel alle gelovigen gestorven zijn en die belofte niet verkregen hebben. Maar, getuigt de Hebreeënbrief, zij hebben die beloften van verre gezien. En ze hebben ze geloofd en omhelst. En vrucht daarvan was, zij hier op aarde toch gasten en vreemdelingen waren. En dan voel je zelf al aan, dat omhelzen in het geloof, is iets omhelzen, wat voor jou op dat moment toch een realiteit geworden is. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. En die zulke dingen nu zeggen, die betonen toch dat zij een ander vaderland zoeken. Nee, niet dat land waar ze uitgegaan zijn, maar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet om hun God genaamd te worden. Wel, waar het uit blijkt, God heeft hun een stad bereid. Dat is dat nieuwe Jeruzalem. Gemeente, die hele woestijnreis, die staat toch in het teken van twee zaken. Dat is het bloed van het lam en het Pascha. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. En het tweede, dat bloed van het lam zal toch gestreken moeten zijn aan de deurposten van uw hart. Anders gaat die verderfengel niet voorbij. Weet je nog? Gerechtigheid en gericht. Ja, die zijn de vastigheid van Gods troon. Maar, Psalm 89, Gods goedertierenheid en waarheid, die gaan voor zijn aanschijn heen. God is eerlijk. God maakt ook zijn kinderen eerlijk. Want waar God namelijk in ons leven komt, gaat hij toch je op een gegeven moment schilderen in relatie tot zijn wet. Denk maar aan die vrouw bij de waterput. De Heer Jezus begint het gesprek heel eenvoudig met die vraag: heb je misschien een beetje water voor me? En je ziet dat ze eigenlijk een tijdje langs elkaar heen praten. Die vrouw begrijpt niet wat het levende water inhoudt. En dan komt er toch in dat gesprek een moment dat de Heer Jezus zegt: ga je man eens halen. Jongelui, houd het niet voor vreemd als je opeens die werking van Gods wet in je leven ervaart die je schuldig stelt. Want alleen dan kan het werk van de Heer Jezus Christus ook echt betekenis voor je krijgen. Want daar gaat ook geleerd worden, want het bloed door u gestort is de plek die voor mij het leven wordt. We gaan afronden. Gemeente, die woestijnreis richting het beloofde land. Mag u nu ook zeggen dat u ook op zoek bent naar een beter, naar een hemels vaderland, waarmee je toch eigenlijk aangeeft dat je je hier niet helemaal thuis voelt? Heeft u ook van die momenten dat je zo intens kunt terugverlangen, zoals de mens in het paradijs leefde, naar die situatie waarin het echt goed was tussen God en je? Pas dan ben je namelijk gekomen in je element. Hebt u ook die momenten van heimwee? Geliefde, zij die dit heimwee mogen kennen, die komen thuis. Hoe? Wel, God belooft: ik zal je onderwijzen in de weg die je gaan moet. Ik zal je raad geven en mijn oog zal op u zijn. Want ook heden, ook in 2005, ja, tot aan het einde der dagen, ben ik die God. Die God voor u, als een arend die zijn nest opwekt. Als een arend die zo over zijn jongen zweeft en zijn vleugelen uitbreidt. Die ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. En gemeente, dan zie ik toch zondaren uitvliegen tot God. En ik hoor ze zingen: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. Amen.